allemaal. 80 minuten duurt de film. Voor vijfjarigen. Ik denk dat we ze dadelijk slapend aantreffen. Ze hebben zijn middagslaapje al gehad, denk ik. We hebben ruim de tijd, maar ik zal het niet zo heel erg lang maken hoor. Ik hoop dat u een goede kerst hebt gehad. Dat u een beetje hebt kunnen uitrusten gisteren. Kerst is toch meestal wel wat intensief. Familie bezoeken en moeten koken. Ik las dat de Albert Heijn site er een paar uur uit heeft gelegen. Allerhande site. En heel veel mensen koken van allerhande. Dus die stonden klaar om de gerechten te bereiden voor hun familie. En dan ligt de site eruit. Dus ik ben erg benieuwd hoe mensen dat opgelost hebben. Of er geïmproviseerd is. Of dat dat geresulteerd heeft in een patatje. Wel heel spannend misschien geweest. Maar ik hoop dat u in ieder geval een goede tijd hebt gehad. Ik wil vanmorgen met u stilstaan bij een bizarre geschiedenis, gebeurtenis die hier plaatsvond. Na de geboorte van de Heer Jezus. Misschien niet direct na de geboorte. Het zou best eens kunnen zijn dat dat een jaar later is geweest of nog later. Dat is niet helemaal duidelijk. Maar het is in ieder geval niet in dezelfde nacht geweest dat Jezus geboren werd. Het is een gebeurtenis die ook ongewild werd ingeleid door het bezoek van de wijzen uit het oosten. En ik heb boven de overdenking gezet deze woorden, het Rama-drama. En dat klinkt als de titel van een spannend boek. Het zou een boek van Dan Brown kunnen zijn, of van Paul Meyer. Misschien kent u die schrijver wel. Eind jaren 90 schreef hij een roman met als titel het Rama-document. Het ging over iets totaal anders. Nee, dit verhaal, deze gebeurtenis gaat over het plaatsje Rama, heeft u natuurlijk al geraden, en de drama's die zich daar hebben afgespeeld. Meerdere drama's dus. De romantiek en de gezelligheid van het kerstfeest, dat ligt nu achter ons. We vieren straks oud en nieuw. En daarna op 6 januari is dan het Drie Koningenfeest. Dat is meer een katholiek feestje. Hier in het Westen is dat niet zo in zwang. Maar op Drie Koningen dan herdenkt men het bezoek van de wijzen uit het oosten op zeker moment aan het kindje Jezus, de aanbidding van de nieuwgeboren koning. En met dat verhaal, met die gebeurtenis, komen we dan plotseling in de keiharde werkelijkheid terecht. Want als we na dat kerstverhaal verder lezen in het evangelie, dan blijft er nog maar weinig over van die heilige sfeer van de stille nacht en de heilige nacht. Dan ontdekken we dat er een enorme zwarte rand aan dat kerstverhaal zit. Dus een uitermate pijnlijke rand van verdriet, van haat, van dood en van alles wat het leven tot een hel kan maken. En dan heb ik het natuurlijk over het verhaal. Een verhaal is het niet, over die paar zinnen die erover geschreven zijn, de kindermoord in Bethlehem en omgeving. Daar wordt zelden over gepreekt, zeker niet direct na kerst. Dan zitten we toch nog een beetje in die fijne sfeer, dat willen we graag vasthouden. Maar toch ga ik dat vandaag doen, want het staat niet voor niets in de Bijbel, in de evangelie. En het heeft ons iets te zeggen. Ook ons iets te zeggen, ook al blaast dat alle gevoel van zaligheid en vrede een moment weg. Het is een gruwelijk verhaal. En er worden maar een paar woorden aan gewijd en die roepen dan de brandende vraag op, Heere God, waarom? Waarom is dit nou gebeurd? Waarom gebeurt zoiets? Dat is een vraag die we vaker tegenkomen. Op plaatsen waar we vrede en zegen verwachten en misschien ook in je eigen leven. Nou, mijn overdenking vanmorgen wil ik met u inzoomen op dat plaatsje Rama, een klein dorpje misschien wel, en naar antwoorden zoeken. Maar laten we eerst eventjes lezen wat Matteüs erover geschreven heeft. Het evangelie van Matteüs, hoofdstuk 2, en we lezen vanaf vers 1. Toen Jezus geboren was in Bethlehem in Judea, tijdens de regering van Herodes, kwamen er magiërs uit het oosten in Jeruzalem aan. En ze vroegen, waar is de pasgeboren koning van de Joden? We hebben namelijk zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om hem eer te bewijzen. Koning Herodes schrok hevig toen hij dit hoorde en heel Jeruzalem met hem. En hij riep alle hoge priesters en schriftgeleerden van het volk samen om aan hen te vragen waar de Messias geboren zou worden. In Bethlehem, in Judea, zeiden ze tegen hem, want zo staat het geschreven bij de profeet, en dan citeert hij de profeet Micha, en jij, Bethlehem, in het land van Juda, bent zeker niet de minste onder de leiders van Juda, want uit jou komt een leider voort die mijn volk Israël zal hoeden. Daarop riep Herodes in het geheim de magiërs bij zich. En hij wilde precies van hen weten wanneer de ster zichtbaar geworden was. En hij stuurde hen vervolgens naar Bethlehem met de woorden: stel een nauwkeurig onderzoek in naar het kind. Stuur mij bericht zodra u het gevonden hebt, want zodat ook ik erheen kan gaan om het eer te bewijzen. Nadat ze geluisterd hadden naar wat de koning hun opdroeg, gingen ze op weg. En nu ging de ster die zij hadden zien opgaan voor hen uit, totdat hij stil bleef staan boven de plaats waar het kind was. En toen ze dat zagen, werden ze vervuld van diepe vreugde. Ze gingen het huis binnen en vonden het kind met Maria, zijn moeder. Ze wierpen zich neer om het eer te bewijzen. En daarna openden ze hun kistjes met kostbaarheden en boden het kind geschenken aan goud, wierook en mirre. Nou, tot zover is het dat prachtige kerstverhaal wat we kennen. En waar natuurlijk ook nog de engelen een rol in spelen en de herders. En daar schrijft Lucas uitgebreid over. Maar het is alleen Matthäus die verder schrijft over wat er die nacht gebeurde. Althans, niet die nacht, maar later zou gebeuren. En dan is het snel gedaan met al die vreugde en vrede. Vers 12. Nadat de magiërs in een droom waren gewaarschuwd om niet naar Herodes terug te gaan, reisden ze via een andere route terug naar hun land. Kort nadat ze op die manier de wijk hadden genomen, verscheen er aan Jozef in een droom een engel van de Heer. En hij zei: sta op en vlucht met het kind en zijn moeder naar Egypte. Blijf daar totdat ik je weer roep, want Herodes is naar het kind op zoek en hij wil het ombrengen. Jozef stond op en hij week nog diezelfde nacht met het kind en zijn moeder uit naar Egypte. En daar bleef hij tot de dood van Herodes. En zo ging in vervulling wat bij monden van de profeet door de Heer is gezegd: uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Toen Herodes begreep dat hij door de magiërs misleid was, werd hij verschrikkelijk kwaad. En afgaande op het tijdstip dat hij van de magiërs had gehoord, gaf hij opdracht om in Bethlehem en de wijde omgeving alle jongetjes van 2 jaar en jonger, om er zeker te zijn dat hij daarbij zou zitten, om te brengen. En zo ging in vervulling wat gezegd is door de profeet Jeremia: er klonk een stem in Rama, luid wenend en klagend. Rachel beweende haar kinderen en wilde niet worden getroost, want ze zijn er niet meer. Tot zover. Met die laatste 3 verzen wordt eigenlijk maar heel sober uitgedrukt wat daarvoor gruwelijke dingen in Bethlehem en omgeving hebben afgespeeld. En als je je probeert voor te stellen wat daar precies is gebeurd, dan kun je het gevoel van niet getroost willen worden heel goed begrijpen. De oneerlijkheid van deze vrede en zinloze moord op al die onschuldige en weerloze kleine kinderen is overweldigend. Nog niet zo lang geleden is er een verschrikkelijke moordpartij geweest op, ik geloof, 135 onschuldige kinderen in Pakistan, hè, door de Taliban. Nou, dat was schokkend wereldnieuws. Dat heeft in alle kranten gestaan, is in de journaals geweest. En van Nederland tot Nieuw-Zeeland en alle landen daaromheen. Iedereen wist het, maar die moord, die kindermoord in Bethlehem, daar wordt niets over geschreven in de geschiedenis. Ook de bekende geschiedschrijver Flavius Josephus vermeldt er helemaal niets over. Dat is opmerkelijk. Aan de andere kant denk ik misschien was het te onbeduidend. Het ging niet om honderden kinderen. Waarschijnlijk ging het misschien om 10, 20, misschien 30 kinderen. Gerekend naar de omgeving. Statistisch gezien zou het om slechts 10, 20, 30 kinderen hebben kunnen gaan. Niettemin een verschrikkelijke gebeurtenis. Maar het valt in het niet bij de verschrikkelijke misdaden van Herodes. En het is om die reden waarschijnlijk dat Flavius Josephus daar niets over geschreven heeft. Maar Matthäus vermeldt het wel. Als hij terugkijkt op zijn leven, op het leven van Jezus, en dat gaat beschrijven in het evangelie, dan vermeldt hij deze gebeurtenis. En hij doet dat als enige. Ook al maakt hij daar slechts 1 of 2 regels, wijt hij daar aan. Nou, het bijzondere is dat hij die gebeurtenis in verband meent te moeten brengen met wat de profeet Jeremia erover heeft gezegd. Over Rachel, over de vrouw van Jacob. Een vreemde tekst zou je zo in eerste instantie denken van, nou, wat is het verband? Maar zij, Rachel, is de sleutelfiguur uit die profetie. En dat staat in Jeremia 31 vanaf vers 15 en verder. En om te begrijpen waarom Matteüs nou die profetie, dat hij daaraan refereert, moeten we eigenlijk een beetje gaan graven in die Bijbelse, in dat Bijbelse verleden. Wie was Rachel nou eigenlijk? Wat zegt de Bijbel daarover? En waarom wordt zij door Jeremia en door Matteüs aangehaald, genoemd, vermeld, juist in verband gebracht met deze verschrikkelijke kindermoord? Rachel, die komen we voor het eerst tegen in Genesis hoofdstuk 29, waar Jacob haar ontmoet. Nadat hij was gevlucht voor zijn broer Esau. Esau die die bedrogen had. U kent het verhaal. U kent al die verhalen natuurlijk. Maar ik vat het nog eens even samen. En Rachel was een mooie vrouw. Was een aantrekkelijke vrouw. En Jacob was verliefd op haar geworden. En hij wilde met haar trouwen. Maar ja, we weten het. Haar vader stelde als voorwaarde dat hij dan 7 jaar voor hem zou werken. En zo verliefd als dat hij was, werkte Jacob 7 lange jaren voor zijn oom Laban, de vader van Rachel. En toen die jaren voorbij waren, trouwde hij met Rachel. Tenminste, dat dacht hij. Want in de huwelijksnacht bleek achter die sluier niet Rachel, maar haar oudere zusje Lea schuil te gaan. Zijn oom had hem bedrogen en hij had hem daar eigenlijk een les mee geleerd, want Jacob was immers zelf ook niet vies van een leugentje. Opnieuw gaat Jacob 7 lange jaren werken voor zijn oom. Want hij wil en hij zal die Rachel trouwen. En dat gebeurt dan uiteindelijk ook. En dan leren we Rachel wat beter kennen. En het eerste wat opvalt is de rivaliteit. De jaloezie tussen deze beide zussen. Niet helemaal onbegrijpelijk. Jacob houdt het meeste van Rachel. Maar Lea is het die de kinderen krijgt. De een na de ander wordt er geboren. Dat doet iets met je. Tot groot verdriet dus van Rachel. Want zij wordt maar niet zwanger. En kwaad zei ze is tegen Jacob. Geef mij kinderen. Anders sterf ik. De nood was erg hoog. Ze was heel erg gefixeerd op het krijgen van kinderen. Begrijpelijk. Pas nadat Lea 6 zonen... en een dochter had gekregen, wordt Rachel zwanger en dan krijgt ze een zoon. En ze noemt hem Jozef, wat betekent God zal eraan toevoegen. Anders gezegd, mogen God mij nog een zoon geven. Nou later, als Jacob dan met zijn hele hebben en houden vertrekt, dan is het Rachel die een afgodsbeeldje meepikt. Een soort talisman. Ze moet hem een beetje bescherming bieden tegen gevaar, tegen ziekte, tegen ongeluk, dat bijgeloof, dat komen we soms ook in het leven van christenen tegen. Ik sta er soms verbaasd over, als ik bij mensen thuis kom, zie ik soms Boeddha-beeldjes staan. Hoe is het mogelijk? Sommigen die dat beeldje hebben, zijn er zich niet van bewust. Wat dat is eigenlijk, zo'n Boeddha-beeldje? Is dat dan omdat het hip is of zo? Of omdat het vrede uitstraalt? Dus tegenwoordig kun je dat overal kopen, maar het hoort niet thuis in het huishouden van christenen. Het is een afgodsbeeld, het hoort niet bij het volk van God. En Rachel had zo'n beeldje meegenomen op reis. Dat is veel betekenend, komt daar zo nog op terug. Nou, eenmaal in dat land Kanaan aangekomen, krijgt Rachel gelukkig nog een tweede kind. In Genesis 35 lezen we dat het een hele zware bevalling was. De vrouw die Rachel bij de bevalling hielp, die zei, troost je, je hebt er een zoon bij. Nou, getroost voelde ze zich niet. En met die laatste woorden, want ze stierf na de geboorte van dat kind, noemde Rachel deze tweede zoon Ben-Oni. En dat betekent zoon van mijn pijn. Zoon van mijn pijn. En Jacob gaf het kind een andere naam. Hij noemde hem Benjamin. Zoon van mijn geluk. In Genesis 35 lezen we dat Rachel begraven werd langs de weg naar Efrat. Nou komen we al iets dichterbij. We hebben al wat woorden gehoord die bij die profetie ook klonken. Zij werd begraven langs de weg naar Efrat. En dat is het tegenwoordige Bethlehem. In kort bestek zien we dus dat het leven van Rachel voor een groot deel eigenlijk in het teken stond van kinderen krijgen. Maar toch niet gelukkig zijn. Kreeg ze eindelijk een zoon, gaf ze hem de naam, ik wil er nog één bij. En toen ze er eentje bij kreeg, kon ze er niet meer van genieten omdat hij stierf. Ze wilde niet getroost worden, want het was een zoon die haar ongeluk bracht. Zoon van mijn ongeluk, zoon van mijn pijn. En dat het de 12e zoon in het gezin van Jacob was, dat betekende kennelijk niks voor haar. Het was haar eigen ongeluk dat centraal stond in de naam die ze het kind gaf tijdens het sterven. Eeuwen later, dan komen we die naam van Rachel weer tegen, en nu bij de profeet Jeremia. Dat was in de tijd dat het Joodse volk in ballingschap werd gevoerd naar Babel. En die deportatie die was een gevolg van hun tomeloze en schaamteloze gedrag, zondige gedrag, want ze vereerden afgoden breed in het land. En zelfs tot in de tempel werden de afgoden aanbeden. Het dienen van God, de God van Israël, Isaac en Jacob, was leeg en nietszeggend geworden. En wat God dan doet, en wat hij al voorzegd had, al zoveel jaren daarvoor, dat is ook waar hij voor gewaarschuwd had. Het volk wordt uit het beloofde land weggehaald en in ballingschap weggevoerd, gedeporteerd. Niet om ervan af te zijn, maar om het weer op het goede spoor te brengen. Want mensen hebben soms druk nodig, verdrukking, om weer zicht op God te krijgen. En dan lezen we in Jeremia 40, vanaf vers 1 of in vers 1, dat het volk zich moest verzamelen bij een kleine plaatsje, en dat plaatsje heette Rama. Halverwege de weg naar Jeruzalem, naar Efrat, Bethlehem, waar men Rachel dus begraven heeft. Dan komt het ineens allemaal samen. Rama staat daar bekend als Ramat Rachel. En dat betekent het Rama van Rachel. Een soort Westerbork, zou je kunnen zeggen. Echt verschrikkelijk wat daar gebeurde. Dat men daar verzameld werd op die plaats, was het natuurlijk opnieuw geween en geklaagd. Want hier vandaan werden de Joden gedeporteerd, weggevoerd. Verzameld en weggevoerd in een lange mars naar Babylon. En natuurlijk ook zij klaagden en ze huilden, net als Rachel destijds, om hun eigen ongelukken, om eigen verdriet en pijn. En daarom sprak God in verwijtende zin door de profeet Jeremia deze woorden tot hen. Waarom beklaagt u zich nu over uw zonde als over een wond die niet meer te genezen is? Ik heb u zo vaak moeten straffen wegens de enorme omvang van uw schuld. Toen daar bij Rama die deportatie begon, klaagde en jammerde dat volk over alle ellende die ze moesten meemaken. Maar nergens lezen we dat ze huilden over hun zonde. Zoals wij, als we ineens begrijpen dat het foute boel is, kunnen huilen en kunnen jammeren over onze eigen zonde en dat belijden naar God. Vergeef ons onze schulden. Dat vinden we niet terug bij het volk. Hun ongehoorzaamheid klaagt hen aan. Maar ze jammeren daar niet om. Ze jammeren om het feit dat ze weggevoerd worden, dat ze huis en haven moeten verlaten. En dan komt later pas, na vele jaren van ballingschap, komt die jammering naar God over hun zonde. En hun geklaag over hun zonde komt dan pas boven. Maar ziet u de overeenkomst met het klagen en het jammeren van Rachel? Want ook zij treurde over haar eigen ongeluk. En het bizarre is dat Rachel de stammoeder van Israël genoemd wordt. Zij is de stammoeder, door haar loopt de lijn naar de verlosser, naar de zalver, naar de gezalfde. Terwijl het eigenlijk best geen makkelijke vrouw was. Althans, ze was heel gefixeerd op zichzelf en op wat zij graag wilde. Haar kinderen zijn vervullingen van de belofte aan Abraham, dat zijn nageslacht tot een groot en een ontelbaar volk zou worden. Maar toen Rachel haar eerste kindje kreeg, speelde die belofte klaarblijkelijk helemaal geen rol voor haar. Het kwam niet in haar op. Als je nadenkt over haar reactie, dan voelt dat meer als een overwinning over in de rivaliteit met haar zus Lea. En je ziet het ook in de naam die ze haar zoon gaf, die ze het kind gaf, Jozef. Nog niet tevreden, ik wil er nog een kind bij. Maar toen die 12e zoon van Jacob dan geboren werd, dan zag ze hem niet als de vervulling van Gods belofte. Nee, hij bracht ongeluk. Hij bracht haar ongeluk. En dat maakte Rachel tot een beeld van hoe Israël met Gods belofte aan Abraham omging. Zoals Rachel dat afgodsbeeldje meenam op haar reis naar het beloofde land, zo diende Israël later ook afgodsbeelden, zelfs tot in de heilige tempel. En zoals Rachel huilde over haar eigen ongeluk, zo klaagde Israël bitter over de ellende die haar overkwam bij de deportatie naar Babylon. En nu kunnen die woorden van Jeremia misschien, kunnen we die beter begrijpen, waar die zegt, in Rama hoort men klagen. Het is een Matthäus die dat schrijft en later naar achter en dan kijkt terug op die gebeurtenis, de moordpartij in Bethlehem. En dan schrijft hij, in Rama hoort men klagen. Ineens bedenkt hij wat de profeet Jeremia heeft geschreven. In Rama hoort men klagen, bitter treuren. Rachel beweent haar zonen. Zij wil niet worden getroost. Haar kinderen zijn er niet meer. Ontroostbaar verdriet hebben over de ellende die je overkomt, maar geen zicht hebben op wat Gods kant van de zaak is. Welke rol God speelt. Hoe overal God bezig is. En dat was kenmerkend voor Rachel. En dat was kenmerkend voor Israël in de dagen van Jeremia. Nou, terug nu naar dat Bijbelgedeelte uit Matthäus over die kindermoord bij Rama. Want daar komen we dus Rachel weer tegen. Daar wordt ze weer genoemd. Waarom haalt Matthäus nu uitgerekend die tekst in Jeremia aan bij deze vreselijke gebeurtenis? Wat is dan het verband? Matthäus die heeft een boek over het leven van Jezus geschreven om de Joden duidelijk te maken dat Jezus de vervulling is van wat en wie de profeten hadden voorspeld. En heel bewust is hij zijn boek ook begonnen met het geslachtsregister van, en dan citeer ik Jezus Christus. Hij gebruikt de naam Christus, gezalfde, Messias, zoon van David, zoon van Abraham. En daarmee wilde Matthäus zijn lezers eigenlijk direct duidelijk maken, Jezus is de gezalfde, hij is de verlosser, hij is de Messias, hij is het. En het is ook alleen Matthäus die dat verhaal van die kindermoord vertelt. Waarom is dat? Matthäus wilde laten zien dat er een verband is tussen dat huilen van Rachel destijds en het huilen van de Joden die in de ballingschap werden weggevoerd en het huilen van deze mensen in Bethlehem om de dood van hun onschuldige kinderen. En wat is dat verband? Het zijn allemaal verdriet wat geen zicht heeft op Gods belofte. Verdriet mag er zijn natuurlijk. Het is het klagen van mensen zonder hoop. En begrijp me goed hoor, de ernst en het verdriet in Bethlehem wordt hiermee niet weggepoetst, absoluut niet. En het is ook niet zo dat de inwoners van Bethlehem, wie kinderen vermoord werden, schuld zouden hebben aan deze ellende. Nee, daar gaat het niet om. Maar ergens is Bethlehem, net als Rachel, een beeld hier van Israëls reactie op de komst van de Messias. Israël als volk had geen zicht op Gods kant van de zaak. De grote profeet die God uit de hemel stuurde, werd niet geloofd. Dat spreekt hierdoor. En hoe je het ook went of kind, dat ongeloof begon eigenlijk al direct bij Jezus' geboorte in Bethlehem. Er waren herders geweest, die toch hadden verteld dat ze, wat ze 's nachts hadden meegemaakt. Bethlehem is niet zo groot. Hoeveel mensen zullen er gewoond hebben? Op zijn hoogst misschien 1000. Dat is een hele volle zaal. Dat zijn de inwoners van Bethlehem. En toen die geboorte had plaatsgevonden en de herders daar waren geweest, hadden ze getuigd en ze hadden geroepen. Lucas 2 vers 18 zegt, allen die het hoorden stonden verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden. Het hele dorp heeft het gehoord. En ze zullen dat niet gezegd hebben, nou, we hebben een kind zien liggen in een krib. Die zullen gedanst hebben en uitgelaten zijn geweest, want er was hun iets bijzonders overkomen. Met engelen en al. Ze hadden iets bijzonders, waren enorm aangeraakt. Maar er staat, alle die het hoorden, stonden verbaasd. Goh. Ze waren alleen maar verbaasd. Geen woord over blijdschap. Geen woord over geloof. Niemand die ging kijken. Er staat niets van in de Bijbel dat het hele dorp uitliep naar die stal. Later misschien, ja, was dat inderdaad een jaar of misschien wel 2 jaar later, was ook nog hoog bezoek gekomen uit het oosten, wijze mensen die op zoek waren naar dat koningskind. Die waren notabene op het spoor naar Bethlehem gezet door hun eigen Joodse schriftgeleerden. En daarna kwamen de soldaten die een spoor van verbijstering en verdriet achter zich lieten. Bitter geklaag en terecht. Het was onmenselijk wreed wat daar gebeurde. Maar in het hele verhaal, in de hele geschiedenis, lees je nergens iets dat er mensen waren die begrepen wie het kind van Jozef en Maria eigenlijk was. Niemand die de herders nog eens opzocht en doorging vragen en praten over die boodschap van die engel die had gezegd, ja, ik kom jullie goed nieuws brengen dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen. Vandaag is in de stad van David voor jullie een redder geboren. En hij is de Messias, hij is de Heer. Wat een boodschap. Niemand die ging vragen. En waar was die grote vreugde dan? En waar was die enorme blijdschap die het hele volk zou vervullen? Wie ging die profetie van Micha nog eens nalezen om te ontdekken waarom de wijzen uit het oosten die lange reis hadden gemaakt naar Bethlehem? Niemand. Niemand had er oog voor dat God zijn belofte van redding aan het vervullen was. Ja, daar in Bethlehem begon te vervullen. Er was alleen maar ontroostbaarheid van mensen zonder toekomst, mensen zonder hoop. En daarmee vergelijkt Matthäus dat huilen van de mensen in Bethlehem met het huilen van Rachel destijds en het huilen van de Joden die weggevoerd werden vanaf die plaats Rama. Ontroostbaar vanwege hun eigen ongeluk zonder oog te hebben op Gods belofte. Nou, als ik daarover nadenk, dan zie ik dat daardoor ook het besef wordt verdrongen dat alle ellende door menselijke fouten is ontstaan. Haat, verdriet, de dood van de ballingschap en tenslotte gevolgen van zonde. Niet de leiding van God, maar de gevolgen van de zonde. En daarvan wilde God ons juist verlossen. Daarom werd dat kerstkind geboren in Bethlehem. En zo waarschuwt Matthäus zijn lezers eigenlijk in die boodschap, in die paar woorden, ontdek toch wie dat kind werkelijk is. Hij is de Messias. Hoe erg onze persoonlijke drama's ook zijn, zie toch ook Gods verlossingswerk. En God niet alleen voor toen, dat geldt ook voor nu. En wat dat betreft is het ook belangrijk om die profetie van Jeremia over dat klagen van Rachel eigenlijk in zijn verband ook te lezen. Moet je eigenlijk altijd doen, maar hier is het ook nog zo heel bijzonder. Het staat namelijk in het verband van een prachtige, bemoedigende profetie. Die begint in hoofdstuk 30 met deze woorden. De dag zal komen, zegt de Heer, dat ik het lot van mijn volk, Israël en van Juda, dus het hele volk, ten goede keer. En dat ik hen terugbreng naar het land dat ik hun voorouders gegeven heb en dat zij het in bezit zullen nemen. En dan eindigt hoofdstuk 31 met deze woorden. Dit zegt de Heer van de hemelse machten, de God van Israël. Ik zal hun lot ten goede keren en dan zal in de steden van Juda in het hele land opnieuw te horen zijn. Mogen de Heer je zegenen, Jeruzalem, woonplaats van gerechtigheid, heilige berg. Stedelingen, boeren en herders zullen weer in Juda wonen. Wie dorstig zijn, zal ik verkwikken. Wie uitgeput zijn, geef ik kracht. Bijzondere woorden gesproken in een tijd dat het volk nog niet in ballingschap was weggevoerd. Het was voordat ze werden weggevoerd, spreekt God deze woorden al door de profeet. Nog voor de straf werd uitgevoerd, laat God merken dat hij nog steeds van zijn volk houdt en zal houden. En dat het uiteindelijk allemaal goed zal komen. En in dat verband staat die tekst over Rachel. Want wat volgt daarop? De tekst is nog niet klaar, leest u maar mee. In Rama, zegt hij dan, in Rama hoort men klagen. Dat wordt dan nog gezegd, in Rama hoort men klagen. De locatie waar ze gedeporteerd, van waar ze gedeporteerd zullen worden, wordt daar al bekendgemaakt. In Rama hoort men klagen, bitter treuren. Rachel beweent haar zonen, zij wil niet worden getroost. Haar kinderen zijn er niet meer. Maar dit zegt de Heer, huil niet langer, droog je tranen, je zorg voor hen wordt nu beloond, spreekt de Heer. Ze keren terug uit het land van de vijand. Je hebt een hoopvolle toekomst. Je kinderen keren naar hun eigen land terug, spreekt de Heer. Zie je? Er is wel degelijk troost voor schijnbaar ontroostbare mensen. Huil maar niet langer, droog je tranen, want er is een hoopvolle toekomst. Het doel van alle ellende was dat Israël God weer ging dienen. Dat er bekering zou komen, zodat God kon verlossen en redden. En ik geloof dat alle ellende en verdriet in het Israël van onze dagen geen ander doel dient. eens even terug naar Bethlehem. Want die mensen waren daar terecht verdrietig. Het was afschuwelijk wat er gebeurde die nacht toen de soldaten kwamen en de kinderen roofden en doodden. Maar hun verdriet bracht hun dus niet dichter bij de Messias. En natuurlijk heeft het God ook pijn en verdriet gedaan, want Gods liefde wordt vaak niet gezien of begrepen. We denken soms dat God onverschillig blijft bij deze dingen, omdat het nu eenmaal moet gebeuren of zo. Maar dat is niet zo. Rachel zag Gods liefde niet in de geboorte van haar kinderen, namelijk de vervulling van zijn belofte aan Abraham. Ze had er geen oog voor. En Israël zag in die straf van de ballingschap niet Gods liefde, uiteindelijk zijn liefde dat dit moest gebeuren, en zijn hartekreet van Israël, bekeer je toch, kom toch bij me terug. En Bethlehem zag Gods liefde niet in de geboorte van Jezus, terwijl het toch zo overduidelijk geschreven staat, uit jouw Bethlehem in Efrata, te klein om tot Juda's geslachten te behoren, uit jou komt iemand voort die voor mij over Israël zal heersen. Zijn oorsprong ligt in lang vervlogen tijden, in de dagen van weleer. Hij zal aantreden en hen als een herder weiden, bekleed met macht van de Heer zijn God, met de majesteit van diens verheven naam. Ze zullen veilig wonen, want hij zal heersen tot aan de einden der aarde en hij brengt vrede. Prachtige profetie. Was hun bekend, maar ze zagen het verband niet. Ook niet toen daar de herders die blijde boodschap verkondigden. Was er niemand die ging nadenken van inderdaad. En dan die koning Herodes. Nou, die kende Gods liefde al helemaal niet. God wilde eeuwig leven geven door koning te worden in de harten van de mensen. Maar Herodes wilde geen ander op de troon. Uitroeien dat koningskind. Zo zat hij erin. Hij zou later zelfs zijn eigen zonen vermoorden. Omdat ze naar de troon dingden. Hoe zit dat nou met ons? Hoe zit dat met jou? Zie jij in het leven van alle dag misschien door ellende en door tranen heen toch Gods liefde nog? Zie je Jezus als de Messias, als de gezalfde, en mag hij koning zijn op de troon van jouw hart? Blijf er toch nog even zitten met die vraag over de kindermoord die door merg en been gaat. Was dat nou Gods wil dat daar onschuldige kinderen vermoord werd? Moest dat gebeuren om die profetie in vervulling te laten gaan? Soms denken we zo. Moet toch gebeuren? Of gebeurde het en ging daardoor die profetie in vervulling? Uiteindelijk is dat de verantwoordelijkheid van die gruweldaad en al die andere gruweldaden volledig bij Herodes lag. En dat laat ook de ernst zien van de zonde en van de mogelijke gevolgen daarvan. En zonde is niet onschuldig. Zelfs de kleinste zonden hebben effect. Ook jouw en mijn zonde. En daarom was kerst noodzakelijk. En er is eerlijk gezegd weinig romantisch aan. Het is goed dat de kerstversiering opgeruimd wordt, want we gaan als gemeente van Jezus Christus op weg van kerst naar Goede Vrijdag en naar Pasen. En dan pas is het kerstverhaal compleet. Een kindermoord van Bethlehem is als het ware het spiegelbeeld van Goede Vrijdag. Beide gebeurtenissen hebben iets van elkaar weg. Ze lijken op elkaar, maar zijn op cruciale punten tegengesteld. Zo wordt tijdens de moord in Bethlehem worden er vele kinderen onschuldig vermoord, gedood, terwijl één kind werd gered. En het was een zinloze moord. Bedoeld om het goede eigenlijk uit te roeien en de redding van de wereld tegen te houden. Het was een duivels plan om de wereld in de greep te houden van dood en verdriet en ellende. En wat zien we dan op Goede Vrijdag? Eerder het omgekeerde. Eén enkel mens wordt daar onschuldig gedood om alle mensen te kunnen redden. En dat was een zinvolle dood. Bedoeld om het kwaad uit te roeien en de wereld liefde en vrede te geven. Dat was een goddelijk plan om nieuwe, vrije mensen van ons te maken. Mensen die in de soms keiharde realiteit van het dagelijks leven iets gaan uitstralen van hoop. De hoop die in ons is. Mensen die van Gods liefde vertellen en die liefde voorleven en doorgeven. Dat is een mooie opdracht. Komende week gaan we die liefde die we van God hebben ontvangen doorgeven. Wees eens creatief. Hoe kan je hem gaan doorgeven komende week? Lieve mensen, onze verlosser is geboren. Een feit wat niet aan te tornen is. En hij heeft volbracht wat hij opgedragen had gekregen. Hij heeft zijn leven geleden en hij heeft zijn leven gegeven. Hij is Jezus, hij is de hoop van de volken. Hij is de trooster in elk verdriet, zoals we dat ook zingen. Hij is de bron van hoop die God ons geeft. God geeft ons hoop. Zullen we met elkaar bidden? Vader God, leer ons om in onze persoonlijke drama's het verlossingswerk van Jezus Christus niet uit het oog te verliezen. Dat we niet gefixeerd zijn alleen op wat we meemaken, maar dat we daarbovenuit kunnen kijken. Dat we onze blik op U richten. Want Jezus, U bent de hoop van alle volken. En U bent ook mijn hoop. U bent de trooster in elk verdriet. En ook in mijn verdriet bent U dat. Elke dag weer. Leer ons daarom zien dat het verlies dat wij lijden, wat het ook is, ook uw verlies is. Heer Jezus, U bent de bron van de hoop die God ons geeft. En leer ons om onze hoop op U gericht te houden. U die de voleinder van alles bent, van ons geloof. Zegen ons zo, Heer, met die hoop. In Jezus' naam.